Het weekend van Radio 5. De boeddhistische omroep. Hemelsbreed. Presentatie Tom Maas.
Goedemiddag. In de aanloop naar de verkiezingen praten we deze maand met politici die in de coulissen staan van de politieke arena en die dus geen partijprogramma hoeven uit te vinden. We vragen hen om te reflecteren op de vraag waar het met de samenleving naartoe moet. Worden we nog uitsluitend geregeerd door begrotingen en tekorten of is er ook nog aandacht voor immateriële kwesties? Even na vieren hoort u voormalig SP-leider Jan Marijnissen. Maar eerst kunt u luisteren naar een special die we in oktober van vorig jaar al eens uitzonden over de therapeutische waarde van boeddhistische beoefening. Helpt meditatie als je worstelt met psychische problemen? John Knieriem en Chris Buitenhuis hebben inderdaad de ervaring dat meditatie kalmeert en verheldert. Maar Rondzinnige, die 25 jaar lang intensieve zen beoefende, kreeg pas door psychotherapie inzicht in bepaalde problemen en gevoelens. Luistert u naar de persoonlijke verhalen van drie mannen die elk op hun eigen manier vastliepen in hun leven. John Knieriem is ondernemer in de ICT-branche. Hij is een groot voorstander van de huidige internettechnologie, hoewel hij zelf op een gegeven moment bijna bezweek onder de onafzienbare hoeveelheid informatie die dag en nacht binnenstroomt. Hij liet zich coachen door een psycholoog en volgde een retraite in het Frans klooster Lerabling. Daar leerde hij hoe je je energielekken kunt dichten.
Ik leid een bedrijf, ik heb een eigen bedrijf samen met een compagnon. Wij leveren managed hosting diensten. Dus dat betekent, als je surft op internet, dan kom je op een website terecht die misschien wel eens bij ons op een computer draait. En dat doen we met een mannetje of 40, proberen wij daar onze klanten tevreden te houden en goede service te leveren. En mijn taak is om de algehele leiding daarin tot stand te brengen. Dat doe ik overigens met, over het algemeen met heel veel plezier. En wat ik eigenlijk het allerleukste vind, is dat ik deel mag uitmaken en mag meewerken aan de persoonlijke en professionele ontwikkeling van mensen die bij mij werken. Dat is eigenlijk wat ik het leukste vind.
Hoe lang doe je dit al?
We zijn het bedrijf begonnen in 1994 en vanaf 2000 ben ik daar fulltime aan het werk. Het is een beetje uit de hand gelopen hobby. Dus ik kan nog regelmatig mijn kantoor binnenlopen en dan denk ik, oh ja, het is toch wel een beetje serieus geworden.
En wat was die hobby oorspronkelijk?
Nou, de oorspronkelijke hobby was radio maken. En vanuit de lokale omroepen ben ik samen met een aantal mensen zijn we een digitale stad begonnen. Net zoals dat in Amsterdam ook was, de digitale stad. En dat hebben wij in Vlaardingen en Schiedam gedaan. Een stichting opgericht en daarnaast een commercieel bedrijf. En voor die tijd werkte ik in financiële functies in het bedrijfsleven.
Dat ging jarenlang goed tot op een zeker moment kwam je in een soort van crisissituatie terecht, kun je dat zo zeggen?
Ja, als je gaat ondernemen, daarvan weet je pas wat het is als je het gaat doen. Ik werkte heel lang al in het bedrijfsleven. Maar als je er dan helemaal zelf voor staat, dan het heeft heel veel aspecten. En het is in heel veel gevallen heel leuk. Maar je hebt ook veel tegenvallers. We hebben het uiteenspatten van de internetbubbel meegemaakt. Nou, dan gaat je organisatie moeilijke tijden tegemoet. We zijn ooit met z'n achter begonnen. Wat problemen zeg maar, in die structuur van het bedrijf. Nou, toen ging het gewoon niet goed met mij. Ik ben toen ziek geworden. Ik ben met mijn psychotherapeut in coaching gegaan. Omdat ik toch wel heel veel behoefte had om te duiden van waarom doen mensen zoals ze doen. Hoe zit dat in elkaar? Nou, dat heeft me toen wel goed geholpen. Maar begin van dit jaar, nadat ik eigenlijk ook wel weer twee zware jaren heb gehad, we hebben het bedrijf een beetje gereorganiseerd. Met partners samengewerkt, wat ook niet helemaal goed liep. Nou, dan komt er toch veel spanning. En op het moment dat dat eigenlijk weg was en het huis op orde was, het eigenlijk heel goed ging met het bedrijf. Het bedrijf ontwikkelt zich uitstekend. Ontzettend trots op wat we tot stand hebben gebracht met de collega's waar ik mee mag werken. Toen kwam ik terug van wintersportvakantie en ik heb 's middags mijn spullen gepakt en ik ben weer naar huis gegaan.
Wat gebeurde er?
Ja, ik was er even helemaal klaar mee. En dan ga je erover nadenken van ja, wat is er aan de hand? En wat je ziet, ik ben nu 46. Ik ben naar de dokter geweest, ik heb het allemaal wel. Heb je geen enge ziektes en noem maar op. Maar ik sportte 3 keer in de week, dus conditioneel was het allemaal goed. Maar ook dat werkte niet meer, dus ik denk, wat is er aan de hand? Nou, het is een wat de dokter dan noemt een levensfase vraagstuk waar je allemaal mee te maken krijgt op het moment dat je zeg maar zo halverwege de 40 bent, de mannen dan. We noemen dat dan de midlife crisis. Die denkt natuurlijk, dat gaat aan mij voorbij. Het zal ook allemaal wel. Maar... En een van de dingen die ik wel merkte is dat ik de intensiteit van werken, het lang doorgaan en dat soort zaken, dat ging mij veel meer moeite kosten. Met name fysiek en daardoor ook mentaal. En ja, daar kon ik op een gegeven moment niet meer tegenop. Ik kon vroeger vergaderingen beginnen om 8 uur 's ochtends bij wijze van spreken tot 8 uur 's avonds en doorgaan en de hele dag scherp zijn. Maar je merkt gewoon dat je, wat ik dan maar noem, verval van krachten krijgt. En alle aspecten die daar weer bij komen natuurlijk. Je kijkt in de spiegel, je ziet ongelofelijke rimpels. Je bent een oudere jongere geworden om even Cote en Debie te spreken. Ik had daar gewoon veel moeite mee. Ja, en op een gegeven moment, ik ging om 8:30 naar bed en de volgende dag was ik nog niet uitgerust. Ik dacht, ja, dat moet nou echt wel gebeuren, want dit is gewoon niet goed. Ja, ik had van mijn vrouw 1,5 jaar daarvoor al een keer een weekendretraite gekregen. Maar ja, daar had ik natuurlijk nog geen invulling aan gegeven, want daar had ik natuurlijk geen tijd voor. En voelde me ook schuldig. Dan denk ik, ja, dan verlaat ik mijn gezin weer een paar dagen. En ik ben al zoveel weg als ondernemer, heb je elke avond wel wat te doen als je niet oppast. En toen in april, ik zeg, ik geloof dat het toch gaat gebeuren. Ik denk dat ik 2 weken ga. Waarop ze me indringend aankeken en zei, dat lijkt me een heel goed idee. Want ja, ik was natuurlijk ook niet zo gezellig thuis. Je kan gewoon weinig hebben. Ik was gewoon geen leuk mens op dat moment. Ook voor mijn omgeving niet. Ik denk voor mijn collega's niet, voor mijn compagnon niet. Dus ja, er moest wel wat gebeuren. Ik ben er echt van overtuigd dat als ik niet had ingegrepen, dat ik of een enorme burn-out had gekregen of aan stress ten onder was gegaan. Daar wil ik ook wel wat over zeggen. Dat in deze tijd, waarbij we 24/7 bestookt worden met e-mail. Ik twitterde, wij spreken dag en nacht. Altijd maar weer kijken of je nog een mail hebt of er nog een Twitterbericht is. Het nieuws volgen, de krant lezen. Wij gaan gewoon ten onder in deze informatiemaatschappij. Het is maar weinigen gegeven om daar een goed evenwicht in te vinden en te zeggen van ja, tot hier en niet verder. Ik kon dat niet. Het ging volstrekt met mij aan de loop.
Dat is op zich wel gek, want jij faciliteert eigenlijk die informatiemaatschappij.
Ja. Ja, ik denk dat ik in de marketingtermen een early adapter ben. Ik geloof dat ik twitteraar 1500 in Nederland was. Ik zie ook zeg maar de voordelen van die nieuwe technologie en wat het ons brengt. Hoe mensen met elkaar in contact kunnen komen. Maar het heeft ook nadelen. En het is heel moeilijk om daar het evenwicht in te bewaren. En ik kon het evenwicht niet meer bewaren. En als je dan bedenkt dat de informatie die wij op een dag tot ons krijgen, als je dat vergelijkt met zeg maar een paar 100 jaar geleden, deden mensen daarbij spreken mensenleven over. Ik hou van nieuws, ik hou van lezen. Ik ben heel, heel nieuwsgierig in wat er allemaal gebeurt. Maar ja, zoals dat ging uiteindelijk niet goed. Dus je moet uiteindelijk zelf proberen weer in de driving seat terecht te komen. Maar ja, hoe ga jij in de driving seat terechtkomen? Want het is ook een bepaalde vorm van verslaving aan die informatiemaatschappij. Het gewoon willen weten wat er gebeurt op elk moment. Er waren momenten dat ik zeg maar om 7:30 naar het journaal keek, om 8:00, om 10:00, dan Nova en ga zo maar door. Mijn vrouw is heel anders, die doet dat veel beter dan dat ik dat doe. Die zegt, ja joh, ik kan dagen zonder naar het nieuws te kijken, maar ze weet altijd wat er gebeurt in de wereld.
Maar zou je het kunnen beschouwen als een neurose die zichzelf in stand houdt?
Ja, ik denk dat dat absoluut neurotische trekjes heeft. En dat zie ik ook bij mensen om mij heen. Hè. Dan in een vergadering, dan wordt de iPhone tevoorschijn gehaald en wordt een beetje zenuwachtig gedaan. Dan wordt het geopend en gekeken of er een mail is. Ja, wat ga je ermee doen? Ik bedoel, ik ben ongelooflijk enthousiast over wat die informatierevolutie ons brengt. Ook de goede kanten daarvan. Echt waar, er zitten heel veel goede aspecten in. Alleen wat van belang is, en ik denk dat naarmate je ouder wordt, dat het ook moeilijker is om dat tot stand te brengen. Maar moet je zorgen dat je de balans herstelt. Mijn oudste zoon die doet zijn huiswerk op zijn computer. Zit ondertussen te twitteren, te gamen en waarschijnlijk ook tv te kijken. En ik maakte vroeger ook mijn huiswerk terwijl ik naar de televisie zat te kijken. Maar ja, je hebt gewoon als je ouder wordt verval van kracht. En het kan denk ik ook met je aan de loop gaan. Het was met mij aan de loop gegaan.
Uiteindelijk, jij bent die retraite gaan doen, ja. Maar op welk moment was dat?
Ik heb hem in april van dit jaar gedaan. Gewoon geboekt, gebeld, geboekt. Kan ik komen? Ja, dan doen we een personal retreat. En ik ben afgereisd naar Frankrijk, naar Leerabling. Het is een tempel van de Rigpa-organisatie. Die Rigpa-organisatie die wordt geleid door Sogyal Rinpoche. ja, een hele moderne manier van omgaan met boeddhisme. Ze hebben eigenlijk een heel multimedia bedrijf ook uit de grond gestampt, waarin teachings uitgezonden worden op het internet. Ze hebben online courses en tegelijkertijd gaat het er ook los aan toe. Dat zit volgens mij sowieso wel in het boeddhisme, doet het maar op je eigen tempo, op je eigen manier. Dus ik ben er naartoe gegaan en ik had eigenlijk maar één doel daar. Ik wilde leren mediteren. Nou ja, dan zit je daar in een hele gewijde omgeving waar het heel stil is, waar de rust eigenlijk als vanzelf over je heen komt. En ik heb daar elke ochtend zitten mediteren. Ik ben gaan studeren. Heel veel teachings op video gezien, want het is allemaal super modern daar. En vanaf dat moment ben ik stapje voor stapje het pad opgegaan. En ik ben heel erg blij dat dat op mijn weg gekomen is.
Wat doet het boeddhisme, of in dit geval de boeddhistische meditatie, met jouw verval van krachten?
Ik ben veel beter in staat om mijn energielekken te dichten. Dus overdag kan ik veel bewuster een keuze maken van nou, ik ga hier nu wel voor. Of ik doe dat maar even niet. Ik blijf even bij mezelf. He, dat zegt de Rinpoche ook in heel veel van zijn teachings. Je zult merken dat als je regelmatig mediteert, dat je ook overdag momenten hebt waarin je in die staat van meditatie kan komen. En zo kan ik zomaar in de keuken zitten bij ons op kantoor en dan voetje erin zitten. Dus die momenten hou je vast gedurende de dag. Ja. Dat brengt op zichzelf al een enorme rust. 'S Ochtends dan begin ik ook met het opzeggen van mijn versje, zeg maar. En daar zit dan een zin in wat met gelijkmoedigheid te maken heeft. Wat ook eigenlijk een beetje ouderwets Nederlands woord is. En toen ik dat voor de eerste keer las, denk ik, ja, wat wordt daar nou eigenlijk mee bedoeld? En ik denk dat ik het nu begrijp. Dat gelijkmoedigheid, dat noem ik dan maar, of evenwichtige geest, of wat het dan ook is, een bepaalde stabiliteit, die dan toch ontstaat. En ik heb nu momenten, als ik 's ochtends mijn kinderen naar school breng, en dan komen mensen naar me toe en zeggen, joh, wat heb je een grijns op je gezicht? Daar ben ik me dan helemaal niks van bewust. Maar ik weet wel dat ik net daarvoor meditatie heb gedaan.
Dat de midlife crisis bij jou op de stoep stond, dat was afgelopen kerst.
Begin van het jaar.
We zijn nu 9 maanden verder, ja. En ik merk niet zoveel meer van een crisis. Wat is er in die 9 maanden met jou gebeurd?
Het is heel moeilijk om jezelf te analyseren daarin. Maar ik denk dat die dagelijkse beoefening, de kracht die daarvan uitgaat, door dagelijks aan meditatie te doen, ja, dat is gewoon heel, heel groot. Ik wens dat echt iedereen toe. Kijk, ik kom heel veel ondernemers tegen die bij wijze van spreken 24/7 werken. Die ontzettend graag heel veel geld willen verdienen. Omdat ze denken, that's the good life. Veel geld verdienen. Zoals de Dalai Lama zegt, wij denken in het Westen dat het goede leven bestaat uit het drinken van champagne en het eten van kaviaar. En de wijsheid die door meditatie komt. Weet je, het is net alsof er nou iets ingevuld is in mijn leven waar ik vanaf mijn 12e naar op zoek ben geweest. En dat is echt zoals ik dat ervaar. Je praat met mensen, je hebt coaches, je praat met oudere mensen over van ja, wat is de zin van het leven? Nou ja, je kent al dat soort vraagstukken wel. Ik heb ook heel veel psychologische boeken gelezen en ook van die zelfhulpboeken van Wayne Dyer tot je wil het allemaal niet weten zoals we dat allemaal wel gedaan hebben. En het is allemaal vast waar wat erin staat en het zal veel mensen ook veel hulp brengen. Maar tot nu toe is het voor mij nog nooit een antwoord geweest op misschien een onvervulde vraag die ik had. Ja, sinds die meditatie zie ik echt een daadwerkelijke transformatie van mezelf.
Ben je eigenlijk je levensstijl gaan aanpassen? Heb je überhaupt een tijd niet gewerkt?
Nee, ik heb wel altijd gewerkt. Ik ben minder gaan werken, maar ik denk dat ik nog steeds veel werk. Ik werk bijvoorbeeld op woensdag altijd thuis. Ik creëer echt rustmomenten voor mezelf. Daar voelde ik me vroeger schuldig over. En zien dat het nu van belang is om ervoor te zorgen dat ik overdag ook mijn werk goed kan doen. En ik vind dat ook de taak van een leider van een organisatie, dat die zowel fysiek als mentaal in goede conditie is om leiding te kunnen geven en zijn mensen ook te kunnen inspireren. Het is hartstikke zwaar werk wat ik heb, wat over het algemeen heel goed gaat en heel leuk gaat. Maar ja, ik vind wel dat ik een grote verantwoordelijkheid naar die mensen toe heb. Dus dat probeer ik wel. Ik wilde vroeger wel graag heel rijk worden, maar dat heb ik helemaal niet meer. Ik zei het pas nog tegen iemand die zei, ja, less is more. Ja, dat klinkt misschien gek, maar als je zeg maar dan daarmee ook je gehechtheid opgeeft van ik wil rijk worden, daardoor ontstaat natuurlijk ook ruimte in je hoofd, want dat betekent dat dat geen drijfveer meer voor je is.
Hey, en hoe staat het er nu voor met de midlife crisis? Is die opgelost? Of?
Nou, ik vind het nog steeds wel moeilijk om bijna 50 te zijn. Het is natuurlijk niet zo dat het vanaf het moment dat ik ben gaan mediteren alle dagen super was. Je hebt ook terugval, je moet gedisciplineerd zijn, je moet altijd weer bezig zijn met je motivatie. Het is op sommige momenten ook best moeilijk. Het is natuurlijk nog steeds zo dat ik af en toe wel eens chagrijnig ben of onaardig voor mensen om mij heen. Ik hoop dat dat in de loop van de tijd minder wordt. Ja, als ik zo ben in de staat dat ik nu ben, dan vind ik wel dat ik wel weer heel veel levenslust heb teruggewonnen. En ik vind dat ik dat ook verplicht ben aan mijn onderneming en de mensen die daar werken. Dat ik weer goed in staat ben om daar op een inspirerende manier leiding aan te geven.
U hoorde Menno Bijleveld in gesprek met John Knieriem. Chris Buitenhuis heeft al sinds zijn jeugd last van depressieve buien. Zijn vader verliet het gezin toen hij 3 was. En pas veel later kwam Buitenhuis erachter dat ook zijn vader chronisch depressief was. In moeilijke tijden heeft hij het gevoel dat hij het contact met zichzelf helemaal kwijt is. Maar meditatie heeft hem geleerd te denken, dit ben ik en dat is mijn depressie. Aan Menno Bijleveld vertelt Chris Buitenhuis hoe hij zich staande houdt met een cocktail van therapie, medicatie en meditatie.
Ik ben Chris Buitenhuis, ik ben 54 jaar, gescheiden, 3 kinderen. Dagelijks leven ben ik ambtenaar, ik werk bij de Rijksgebouwendienst. Die huisvest Rijksdiensten, zoals de Belastingdienst en Rijksmusea. Daar doe ik contractbeheer met de markt.
Je hebt in je leven te maken met chronische depressie, maar wat is eigenlijk chronisch depressief zijn?
Chronisch depressief zijn betekent toch naar mijn ervaringsmening dat dat voor een groot gedeelte erfelijk is. En dat heb ik ook vastgesteld dat dat zo is. Mijn vader heeft er ook erg last van gehad. Ik weet dat ik daar vanaf jongs af aan eigenlijk daar wel ervaringen mee gehad heb. En dat is eigenlijk op latere leeftijd zich steeds meer gaan manifesteren. Dus het is iets wat gewoon deel uitmaakt van je leven. Dat betekent ook eigenlijk dat ik niet altijd ontzettend depressief en dat ik niet van mijn stoel afkom, dat niet. Het komt wel eens voor, maar het is een soort constant iets waar je dagelijks mee bezig bent. Waar je tegen moet verzetten, moet verzamelen om dan weer een stap te nemen.
Kun je een indruk geven op welke manier jij in de loop van je leven hiermee geconfronteerd bent?
Waar het naar voren kwam, ik kom van een heel katholiek gezin. Ik ben eigenlijk bij mijn opa en oma opgegroeid. Mijn opa overleed op mijn 15e. Ja, dat gaf bij mij nogal een behoorlijke klap. En daar kwamen die depressieve gevoelens behoorlijk naar voren. Ik ben toen 1 keer van het katholieke geloof afscheid genomen. Tijdens die moeilijke periode kwam ik toen wat dingen over boeddhisme tegen. Heb kunnen gaan lezen. Ik dacht, zo is het dus. Dit is dus hoe lijden in het leven staat. Hoe dat een onderdeel is. En hoe je daar eventueel mee om kan gaan. Ik ben toen ook gaan mediteren. Zen-boeddhisme sprak me toen heel erg aan. Later ben ik gaan werken, getrouwd, kinderen. Is het helemaal eigenlijk verwaterd, totdat ik ging scheiden. Ik in een crisis kwam, in een spiritueel centrum terechtkwam. En ontdekte van, dit is wat mij ontbroken heeft de afgelopen periode. En toen ben ik het weer gaan oppakken. Ja, dat is voor mij een hele belangrijke steun. En daar ga ik nog steeds naartoe en volg ik nu een opleiding.
Volg daar een opleiding nu tot spiritueel coach of therapeut?
Ja, zo kan je het ongeveer noemen, ja. Het is een soort van coaching eigenlijk, zoals het tegenwoordig populair heet. Dit is in eerste instantie voor mezelf, omdat ik merk dat ik nog wel een heleboel items heb die ik aan moet pakken in mijn leven. Ik leer daar ontzettend veel. Op zichzelf kan ik dat niet eens zodanig benoemen. We hebben ook geen leerboek, maar het is vaak in het onbewuste. En ik merk ook dat ik heel veel dingen, zoals je drinkt daar niet, je eet geen vlees, er is daar geen media, televisie, radio, noem maar op. En ik mis het niet. Absoluut niet. Geen moment. Als ik thuis ben, merk ik van, ik krijg er ook steeds minder behoefte aan. Dat is heel prettig.
Heb je ook de indruk dat jouw scheiding, dat misschien ook het gevolg is geweest van jouw depressies?
Ja, dat heeft er zeker mee te maken. Ja, dat is ook denk ik een van de belangrijke redenen dat mijn vrouw er niet meer mee om kon gaan op een bepaald moment. En toch andere verwachtingen had van mij. En daar afstand van nam en ja, er ook niet mee te maken wilde hebben. Ze heeft een hele grote invloed gehad, zonder meer. Ja.
Jij en je partner zijn toch ook volgens mij wel 15 jaar samen geweest.
Ja.
Dus het is een lange tijd ook wel goed gegaan.
Ja. Ja, zeker. Dat is het ook. En ik denk dat dat ook... je groeit ook uit elkaar op een bepaald moment. Je loopt in een soort automatische piloot. En ben je te weinig bezig met waar het om gaat. Op een bepaald moment kom je tot ontdekking dat de een wat anders wil dan de ander. Een andere behoefte heeft. En dat is ook waar het dan uit elkaar loopt op een bepaald moment.
Je bent in elk geval op een spiritueel pad terechtgekomen, maar wat heb je verder nog gedaan om met je depressies om te gaan?
Alleen dat redt me niet op dit moment. Ik slik ook antidepressiva. Ik dank iedereen dat er is, want ik had ook een tijdje niet meer geslikt. Toen vorig jaar kreeg ik opeens, bam, behoorlijke depressie. En dat was echt ongelooflijk kloot, voel je dan. En dan ben je blij dat er antidepressiva is om in ieder geval die dieptepunten eruit te halen, want dat is echt niet fijn. En dus dat blijf ik op een basisniveau slikken. En ik heb ook een antroposofische therapeut. Ja, daar praat ik één keer in de twee weken nu mee. Daar praten we gewoon de dingen door zoals ze nu gaan. En ook hoe het in het verleden is gegaan.
Hey, en wat doet deze therapie in het bijzonder met jouw problematiek?
Nou, het belangrijke is dat wij naar mijn verleden gekeken hebben van oké, wat voor dingen zijn er gebeurd? Wat voor invloed heeft dat nog? En dat is, bleek ook heel belangrijk te zijn. Mijn vader heb ik nooit goed gekend. Die is toen op mijn derde weggegaan bij mijn moeder. En dat is altijd een ontbrekend hoofdstuk geweest. Ik heb hem nog af en toe gezien. En toen hebben we afgesproken, oké, ik ga hem weer zoeken. En ik wist dat ik ook nog halfzussen of broers had. Mijn halfzus heb ik toen gevonden, heb ik mee afgesproken. Mijn vader bleek toen al overleden te zijn. En toen doorgesproken van, oké, wat voor man was dat? En toen ben ik er ook achter gekomen dat hij, en trouwens ook mijn halfzus, dezelfde chronische problemen hebben als ik. Toen kwam ik er ook achter van, dit is dus gewoon in hoge mate genetisch bepaald. Want mijn halfzus had een heleboel dezelfde ervaringen. En die is psychiater, dus die heeft er zelf heel veel mee te maken. Dat was voor mij een heel belangrijke aanvulling in mijn leven.
Daar ben je eigenlijk achter gekomen door het volgen van die therapie. En die therapie volg je nu nog steeds.
Ja, alleen kijken we nu, het verleden hebben we nou een beetje afgesloten, zeg maar. En we kijken nu naar de stappen die ik nu kan maken om weer zo goed mogelijk te functioneren. Dat zijn weer andere stappen.
Wat gebeurt er eigenlijk als jij geen medicatie gebruikt?
Nou, in eerste instantie gebeurt er helemaal niks. Dan ga ik gewoon vrolijk min of meer verder. Alleen de kans is, en dat heb ik dus al een paar keer meegemaakt, dat ik dan een hele grote terugval maak in één keer. En behoorlijk zwaar depressief hoor. Waar het weer heel veel moeite kost om daar uit te komen. Ik heb een soort minimum medicatie dat mij weerhoudt om daarin terug te vallen. En dat is heel belangrijk, ja. Mensen denken wel eens van depressie is alleen dat je somber wordt. In mijn optiek is dat gewoon een bijeffect van wat er werkelijk een depressie is, namelijk dat je emoties, dat je daar geen toegang meer tot hebt. Als je een depressie hebt, dan merk je opeens dat je emoties verdwenen zijn. Dat betekent dus dat je, je hebt geen toegang meer tot vrolijkheid, tot ambitie, tot... Het doet je allemaal niks meer. Je hele gevoel is weg, lijkt het. Daardoor raak je ook contact met jezelf kwijt. Krijg je ook het idee van, ik herken mezelf niet meer. En dat is heel, heel confronterend. En doordat dat zo is, word je natuurlijk ook ongelooflijk somber van. En daar kan ik me ook wel voorstellen. Als mensen in zo'n situatie zitten, in een hele heftige situatie, dat ze dan geen uitweg meer zien. Dat is heel erg. En,
geen andere uitweg dan wat?
Dan er een eind aan maken, wat dan wel gebeurt. Dat je dan ook niet meer ziet van, oké, dit gaat wel over, dit is voorbijgaand.
Heb je zelf ook wel op dat punt gestaan dat je dacht van ik stap eruit?
Qua denken is dat wel gebeurd, ja. Om het te doen, nee.
Wat heeft jou daar dan van weerhouden?
Wat mij van weerhoudt, dat is gewoon het besef dat het ook weer overgaat. En dat je nog iets te doen hebt in dit leven, namelijk hiermee dealen. Je kan er niet van weglopen, heb ik het idee. En dat is heel sterk bij mij. Je kan er niet van weglopen, ook niet door eruit te stappen. Misschien heeft dat iets met reïncarnatie te maken of karma, maar dat gevoel is bij mij heel sterk.
Heb je enig idee waar dat vandaan komt, dat gevoel?
Misschien als je het nooit mee hebt gemaakt en de eerste keer overkomt je zoiets, dat je dat dan niet kan denken. Maar als je het chronisch een aantal keren hebt meegemaakt, dan wordt dat steeds sterker, lijkt wel. Bij mij dan.
Je gaat ook een soort van patroon bij jezelf herkennen van, oh, dat, ja. Het gebeurt weer.
Ja, dat doet ook meditatie met je. Je kan er afstand van nemen op een bepaald moment. Dat vind ik heel belangrijk, dat ik besef van, oké, dit is de depressie en dit ben ik. En ik kan daar naar kijken en zeggen van, oké, dit gaat voorbij. Het is ontzettend kloten en ik moet hulp hebben en dit doen of dat doen om het een beetje beter te maken. Maar dat gaat alweer voorbij.
Wat doet meditatie bij jou? Je hebt dus therapie en medicatie, maar op welke manier maakt meditatie dan het verschil?
Ja, meditatie is voor mij heel belangrijk om bij mezelf te blijven, wat ik net al zei. Zeg maar een duidelijke scheiding te maken tussen mezelf en de rest van de wereld. Je gaat even helemaal terug naar jezelf. En het is belangrijk om die wasmachine in mijn hoofd, die staat te draaien. En met allerlei gevoelens, emoties en noem maar op. Om die weer eventjes tot rust te brengen. En dan probeer ik ook in mijn lichaam te gaan en die wasmachine rustig zijn programmaatje af te laten draaien. En dan is het klaar en dan voel ik me rustig. En dat is voor mij heel belangrijk.
Met meditatie kun je kijken naar die draaiende wasmachine. Maar stopt die wasmachine ook tijdens de meditatie zelf? Of is dat gewoon meer een kwestie van uit laten razen?
Ja, soms stopt het niet. Maar vaak een kwestie van rustig uit laten razen. Dan kijken van oké, dit is het, nou, laat maar. En proberen in je lichaam te gaan. Ontdekken van, oké, je hoofd, dat is één ding, onderdeeltje van je lichaam. Maar er is nog veel meer. Je bent veel meer dan alleen je hoofd. Als je in dat bewustzijn komt, dan is het goed.
Maar zijn het dan vooral gedachten waar je last van hebt?
Nou, het hoeven geen negatieve gedachten te zijn. Maar ja, dat is een begin. Als ik ga mediteren altijd, dan loopt er nog van alles door je heen. Van wat er is die dag of wat er nog moet gebeuren. En dan merk ik gewoon het na een minuut of 10 of zo. Dan wordt het minder. En dan kan ik het zo langzamerhand loslaten. Kan me concentreren op hoe ik zit of hoe ik ademhaal of een mantra of zoiets. Dan kan ik echt in mijn rust komen, me ook goed voelen.
Heeft de meditatie ook een positief effect op je energie?
Absoluut. Door depressie kan je ontzettend moe voelen, uitgeput. En ook totaal geen zin natuurlijk in dingen. Met de meditatie, als je dan gaat zitten, dan zeg maar de oerenergie in jezelf, om dat weer toe te laten. Dat kan zeker enorm helpen. Ja, mij wel in ieder geval. Ja.
Je bent niet specifiek verbonden met een boeddhistische sangha, maar je noemt jezelf wel boeddhist. Wat is het wat jou boeddhist maakt?
Wat mij boeddhist maakt, is dat ik daar dagelijks toch mee bezig ben.
Is het boeddhistische meditatie wat je doet?
In zekere zin wel, ja. Ik vind dat wel, ja. Het mooie van het boeddhisme is dat er geen dogma's zijn. Ik dat zelf op mijn eigen situatie kan toepassen. En wel met de uitgangspunten van eerlijkheid en integriteit, dat enorm belangrijk is. En niet alleen naar buiten, maar vooral naar jezelf. Dat is wat boeddhisme ook zo belangrijk maakt. Dat je eerlijk naar jezelf leert kijken. Dat is nog het allermoeilijkste, ja.
In hoeverre gaan de medicatie en meditatie samen? Ik kan me voorstellen dat de medicatie misschien je ook wat suffig maakt of op de een of andere manier een invloed heeft op hoe je bent. Dus ook hoe je in de meditatie bent.
Ik ga daar niet vanuit. Nee, ik ga ervan uit dat ik mijn meditatie gewoon puur mezelf ben. En die medicatie is er eigenlijk om juist de dingen die ik niet ben, niet goed voor me zijn, zeg maar, om die een beetje af te vlakken, om me daarbij te helpen. psychiater zegt ook van het is, je moet dat zien als de een die slikt insuline en die heeft dat nodig. En ander heeft iets tegen astma nodig. En ja, je hebt gewoon dit nodig om te kunnen functioneren. Ik heb ook niet die ervaring dat ik zeg van goh, ik ben nu een ander mens doordat ik die medicijnen slik. Ik heb ook de ervaring dat ik het niet slik. Maar goed, dat heb ik al gezegd, dat wil ik niet meer. Dat loopt risico.
Ja. Juist dan ben je misschien een ander mens.
Ja, precies. Ja, inderdaad. Ja, dat is. Ik heb nu het gevoel dat ik meer mezelf ben dan als ik dat niet zou doen. Dat ik dan alle kanten op schiet. Dat is helemaal niet fijn. Nee.
We hoorden Menno Bijleveld in gesprek met Chris Buitenhuis. Ron Zinnige beoefent al 25 jaar zen, maar heeft pas kort geleden ontdekt dat de beoefening niet voor alles helpt. Zen heeft zijn melancholie en levenspijn niet verminderd en zijn persoonlijke problemen al helemaal niet verholpen. Als er echt iets moet veranderen, kan psychotherapie soms vruchtbaarder zijn.
Ron, ja. Ik mag jij zeggen.
Ja.
Je hebt een ruime ervaring in meditatie. Mediteren is blijkbaar op de een of andere manier goed voor jou. Maar werkt het ook therapeutisch? Met andere woorden, word je er beter van?
Ja, die vraag krijg ik wel vaker. Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ik vind dat moeilijk om dat precies aan te geven. Ik doe het wel en ik zit mediteer omdat ik dat wil. En aan de ene kant denk ik wel van ja, het zal wel wat doen. En het voelt ook altijd wel lekker. Maar of het nou echt voor mijn persoon of mijn
geestelijke gesteldheid.
Mijn dagelijkse rust of mijn geestelijke gesteldheid. Of het daar echt zoveel effect op heeft, dat weet ik eigenlijk niet.
Heb je nooit een maandje zonder gedaan en dan vergeleken?
Nee, ik heb geen idee hoe ik zou zijn als ik niet zou zitten. Maar het is niet de manier waarop ik met zen bezig ben. Het is niet waarom ik zit. Ik ben van nature en ik heb echt het idee dat dat niet anders is geworden. Dan heb ik een beetje een melancholische ondertoon in mijn leven. Altijd een beetje ja, verlangen en missen, een beetje dat romantische, zeg maar. En ik krijg dat niet weg, hoor. Het is gewoon nog steeds zo. En het is nog net zo intens. Ergens denk ik van, dus het werkt niet op dat vlak. Voor mij werkt het niet op dat vlak. Mijn melancholie wordt er niet minder van. Mijn levenspijn wordt er niet minder van. Ik constateer geen verbetering. Geen progressie.
Nou, had je nog meer dan alleen maar een melancholisch verlangen? Je hebt ook ooit de hoop gehad dat mediteren je zou verlossen van je problemen.
Ja, toch wel. Ja, stiekem wel. Aan de ene kant zeg ik altijd nee, het is nergens goed voor. En je moet het gewoon doen om te doen en klaar. Maar aan de andere kant had ik toch ook wel een gevoel van als ik dit gewoon helemaal tot het einde toe doe en ik kom aan die omslag waar het boeddhisme zo soms de mond van vol heeft, het doorzien van je ik, ja, dan breekt de hemel open of zo. Of dan kan ik ineens een goede vader zijn voor mijn kinderen, bij wijze van spreken. Ik had wel daar een hoge verwachting. Misschien omdat ik zelf dat heel erg graag wilde of dat heel erg hoopte. Of omdat ik de boekjes verkeerd heb gelezen of te veel op face value heb vertrouwd. De mooie verhalen uit de boeddhistische literatuur. Dat is toch ook wel een stuk PR volgens mij wat daarin zit. Zo van jongens, doe dit nou maar, dan komt alles goed. Het opheffen van het lijden, maar ja, ja. Ja.
De Boeddha zei het zelf. Het leven is dukkha en het pad is er om het lijden op te heffen. Dus het is niet zo verwonderlijk dat je dat dan verwacht.
Nee. Die claim wordt redelijk benadrukt. Ik denk dat er twee dingen aan de hand zijn. Aan de ene kant, de claim is te groot. En de andere kant is, hoe interpreteer je die claim? Hoe leg je hem uit? Als de Boeddha het heeft over het opheffen van dukkha, van lijden, zeg maar, dan durf ik nu wel te beweren dat de onoverbrugbaarheid van de plek waar je bent naar de plek van vervulling, dat die niet opgeheven wordt met boeddhistische beoefening. En ook niet met boeddhistische realisatie. Dus daar blijft een discrepantie daar blijft een verlangen. Daar blijft de prachtige haiku van, ik weet niet eens wie dat is. Mag dat? In Kyoto zijn en hevig naar Kyoto verlangen. Dat blijft.
Ja, maar dat is de kern van het mens zijn, denk ik.
Ja, dat denk ik ook. Maar ik had nog ergens een beetje stiekem de hoop dat ik ooit in Kyoto kon zijn en niet meer naar Kyoto zou verlangen. En dat dat vervulling zou zijn. Vervulling zijn momenten, maar is geen structurele staat van zijn of structurele situatie.
Jij bent in psychotherapie gegaan toen je merkte dat de claim van het boeddhisme niet werkte.
Ja, ik liep gewoon tegen een aantal dingen aan bij mezelf in mijn leven. En toen kwam ik bij een psychotherapeute en die had maar 1,5 uur nodig om gewoon een heel aantal dingen over mij op een bord te schrijven, waarvan mijn mond openviel. Ik dacht van, Jezus, je hebt gelijk. Maar ik heb het in 25 jaar zen niet zo kunnen zien. Ik heb het niet opgemerkt.
Wat was het probleem? Laten we het daarover.
Ik was toen net gescheiden en ik had dan af en toe een vriendinnetje. En dat bleef nooit langer dan, maand of een paar maanden hield ik het nog wel goed. En dan was het klaar, dan stopte het weer. En ik leek niet in staat om dat te bestendigen. En dat wilde ik wel heel graag. Dus dat was de aanleiding waarom ik eens met iemand ben gaan praten. Later is dat een beetje naar de achtergrond verschoven en ging het meer over, kun je bij je gevoel komen? En toen zag ik van die zen-traditie en die zen-training, vooral in Japan, is heel macho, heel stoer. En ik overschreeuwde mezelf toch ook nogal behoorlijk op een aantal vlakken. En door die psychotherapie ben ik voor mijn gevoel meer met mijn gevoel in aanraking gekomen. Meer gewoon van, wat wil ik nou en wie ben ik nou en waar sta ik nou? En zonder dat harde, zonder dat strikte, zonder dat macho-achtige, dat strenge, dat hoekige zen, zeg maar.
Ja, dus wat je zegt is dat een bepaald ideaalbeeld bestaat binnen de zen van hoe een mens moet zijn.
Nou, in ieder geval had ik dat beeld, maar wel een beetje vanuit de traditie. Dus ik denk ook wel dat in de traditie ook bepaalde vlakken, bepaalde aspecten van de mens, dat die gewoon niet helemaal geraakt worden of juist helemaal gemist worden. Maar ja, ik had een bepaald beeld. Ik was in die zin wel, denk ik, eenzijdig ook met de beoefening bezig. Hoewel ik dat niet dacht. Ik dacht van, nou, dit pakt alles. Maar het pakt niet alles. Kijk, boeddhisme zen gaat over bevrijding van het zelf. Loskomen van het zelf. Het doorzien van het zelf. Zeg maar, dat dat geen vaststaande entiteit is. Dat is niet een ding. Dat is niet iets wat je bent en wat je onveranderlijk bent. Er is geen essentie of kern aan je persoon. Dat is wat het boeddhisme eigenlijk pakt. En dat pakt het goed. Dat is oké, dat is goed. Maar als je dat doorziet, dan functioneer je nog steeds als een zelf. En jouw zelf waarmee je functioneert is nog net zo gemankeerd als voor die tijd. Want het is een heel andere dimensie waar dat zich op afspeelt. En daarvoor is psychotherapie onder andere, als een van de instrumenten, werkt heel goed. Om je, zeg maar, daar de verhardingen onder ogen te laten komen. Heel particulier kun je dingen op gaan pakken en iemand spiegelt jou. En als jij zit en mediteert, en zelfs in contact met jouw zenmeester, gebeurt dat vaak niet. En je moet nog maar de mazzel hebben dat je een zenleraar of een zenmeester tegenkomt die ook op dat vlak, op dat psychische vlak, kan zeggen van, ja, Ron, maar luister, je doet nou wel heel hard je best met dat zitten, maar je spoort ook niet helemaal. Dus ga daar ook eens naar kijken, weet je. En dat zijn twee verschillende dingen. Je kunt die niet tegelijk doen. Je kunt niet in een zenretraite ook naar je persoon kijken, want het zijn gewoon twee verschillende dingen. Die moet je los van elkaar gaan. Het is wel een integraal geheel, om maar een gevaarlijke term te gebruiken, maar je moet het toch los van elkaar pakken. Moet je het gaan bekijken en mee gaan werken.
Ja, en ik kan me er van alles bij voorstellen. Zo'n zenmeester zal zeggen, ja, daar ben ik helemaal niet voor om jou te therapeutiseren.
Sterker nog, niet alle zenmeesters die zien dat. Ik ken praktijkvoorbeelden, echt van zeer, zeer dichtbij, van zenleraren die zelf ook mateloos met allerlei ballast uit het verleden nog steeds rondlopen en die dus ook eenzijdig hun zenweg zijn gegaan als een vlucht naar voren. Weg van de problemen, hopend op de uiteindelijke doorbraak en hopend op de verlossing. En die in zen dus heel goed zijn geworden en heel diep kunnen gaan, maar die als mens gewoon echt totaal niet functioneren. Die in de intermenselijke contacten, nou, dat is echt dramatisch soms wat je daar tegenkomt. En dat is eigenlijk wel een besef wat voor mij de laatste paar jaar pas is gaan doordringen. Van dat zitten, dat niet zo zaligmakend is als dat ik me had voorgesteld. En dat die mensen die dat heel erg intensief doen, dat vooral ook maar heel erg ontzettend nog steeds mensen zijn. En met alle hun tekortkomingen en misschien wel meer verhard, omdat ze langs de band, zeg maar op de parallelweg, heel ver zijn, maar op de hoofdweg ontzettend in de file staan.
Terug naar de psychotherapie. Wat leverde dat op dat mediteren niet opleverde?
Met mediteren kom je in samadhi, een open, natuurlijke aandacht. Maar dat is heel helder en heel transparant en voelt eigenlijk ook nog wel lekker. En het lijkt net alsof er geen problemen zijn. Als je daarin zit, dan is er eigenlijk niet zoveel. Weet je, er is niet zoveel aan de hand. Kun je het allemaal wel leiden. En je kan jezelf ook wel wat wijs maken van daaruit. Van nou, ga als speer en het gaat wel lekker en nou, zit wel goed en... Het gevaar is misschien dat je op een soort van eilandje kan komen, dat je niet meer zo goed ziet wat er verder nog in en om je heen gebeurt. Als je dan een huwelijk hebt wat niet loopt, wat ik had, dan kan ik wel zeggen van ja, maar mijn zen gaat hartstikke goed, dus ja, natuurlijk ligt aan haar. Maar zo is het natuurlijk niet. Toen ik met psychotherapie begon, ben ik wel gaan zien van ja, ik sluit mijn gevoel voor een stuk af. De stoere buitenkant probeer ik te laten zien, of die hou ik ook voor mezelf. Eigenlijk wist ik niet zo goed wat ik wilde. Of wie je bent is natuurlijk sowieso heel lastig. Maar wat ik wilde en waar ik stond. Op een bepaalde manier. Ik zeg niet dat ik volkomen gehandicapt was. Maar nou, ik miste daar toch wel een stuk. En ook warmte en gevoel. En ik denk dat ik in de loop van die periode dat ik daarmee bezig ben gegaan, iets zachter of iets warmer zou kunnen zijn geworden. Heeft iemand wel eens tegen me gezegd.
Was het niet moeilijk als je een zen als een panzer gebruikt om dat dan los te laten?
Ja, nou, op dat moment stortte alles in, dus dat kon er ook nog wel bij. Ja, dat was ontzettend. Het was echt grond onder mijn voeten, was totaal weg, weet je. Ik had een ideaal. Ik wilde zenleraar worden. En als ik groot zou zijn en geld zou hebben, dan zou ik gewoon een boerderijtje scoren. En dan zou ik daar met een clubje gaan zitten en klaar. Dat was mijn leven. Ik wilde gewoon overdracht krijgen en dan zelf mensen kunnen begeleiden. En door psychotherapie en door een clash met... of clash, maar ja, toch wel. Zeg maar gewoon clash met mijn toenmalige leraar. Ik wist bij God niet meer waar ik stond. Alles stond op zijn kop, echt alles. Vond ik echt moeilijk. Dat was voor het eerst in 15 of 20 jaar... dat ik gewoon echt gewoon geen richting meer had. Geen ideaal meer om voor te werken en om na te streven. En een ideaal is iets wat heel veel energie geeft. Dan kun je bergen verzetten. En dat was helemaal weg. Dat was wel zonder houvast. Ja, ja, vond ik lastig.
Grappig dat dat dan juist door de psychotherapie kwam.
Ja, dat was een combinatie. Ik ging scheiden. Ik ging in psychotherapie. Daar ontdekte ik dat ik heel veel dingen niet had gezien in al die 25 jaar zen. Het is voor een deel mezelf aan te rekenen. Maar het is ook iets dat blijkbaar zit er geen veiligheidsklep in de traditie voor dit soort omissies. Voor dit soort dingen die je niet ziet. En dat vond ik wel een kwalijke zaak.
Ja, en die claim waar ik de hele tijd aan moet denken, van dat je alles helder gaat zien. Ja. Dat je de werkelijkheid gaat zien.
Ja, dat is heel moeilijk. Dat is heel tricky. Want wat is dat dan? Wat is dan die werkelijkheid? En wat van de werkelijkheid ga je dan helder zien? En zonder tussenkomst van je denken. Dat is de claim van zen. Ja. Zonder tussenkomst van je denken, onmiddellijk, al die dingen. En wat zie je dan? Nou, een paar procent van de blaadjes van de bomen en de zonnestraaltjes die erop schijnen. Maar 99% van wie je zelf bent, nou, volkomen in het duister. Dan hoef je bij zen niet aan te kloppen om daar licht op te laten schijnen. Dat gaat gewoon niet werken. Je zit er straal langs heen. Als je in samadhi zit, als je in diepe concentratie zit, zie je jezelf niet. Je ziet je persoon niet. En het gaat niet om die persoonlijke dimensie, dat weet ik wel. Maar dat is dus wat buiten beschouwing blijft. Dat is wat in het donker kan blijven. En daar zijn andere dingen nodig om dat naar het licht te brengen. En dat is allebei nodig. Het is heel mooi om in het boeddhisme te zien dat jezelf relatief is, of jezelf uiteindelijk niet bestaand. Prachtig. Helemaal goed. Maar dan is het werk aan de winkel. Ja. En dat gelukkig zeggen ze dan wel weer van, daar begint het pas. En dat is ook zo. Daar begint het pas. Dan moet je aan de bak.
Ze zeggen, daar begint het pas.
Ja, in de zen zeggen ze van, ja, het begint eigenlijk dan pas echt. En mocht je al denken dat je klaar zou zijn nu, nee, het tegendeel is waar.
Ja, maar daar hebben ze dan weer geen handvaten voor.
Nee, daar hebben ze niet echt... Nee, nee. Schade en schande.
En psychotherapie.
En ja, misschien. Ja.
Je hoorde Ron Zinnige in een bijdrage van Agnes Sommer. Op bodytv.nl vind je frisse verhalen over boeddhisme en aanverwante zaken. Persoonlijke columns over hoe jonge mensen boeddhisme in hun dagelijks leven integreren. In korte video's komen actuele aspecten aan bod. Van mindfulness tot blokkerboeddha's en van kung fu tot gevluchte Tibetanen. Boeddhisme zweverig? Niet op bodytv. bodhitv.nl En dan hebben we nu nog tijd voor een kort verhaal dat wordt verteld door Bert Bos.
Dit is het verhaal van een jonge man die met zijn ouders in een dorpje woonde en op een dag besloot om de wijde wereld in te trekken en zich te vestigen in de stad. En daar aangekomen, ja, geniet hij van alle geneugten des levens. Hij gaat naar de kroeg, hij gaat uit 's avonds, hij maakt veel vrienden en hij geeft rondjes en hij maakt daardoor nog meer vrienden. Kortom, hij geniet met volle teugen. En dat gaat zo'n aantal maanden door. En langzaam maar zeker begint hij te beseffen dat ja, dit toch ook niet echt het ware leven kan zijn. En op een morgen staat hij op en dan kijkt hij in de spiegel en dan ziet hij een verlopen gezicht en bloeddoorlopen ogen. En dan zucht hij diep en hij gaat eens zitten op de rand van zijn badkuip. En hij denkt van nee, dit kan het toch niet zijn. Ik moet iets anders gaan doen. En diezelfde dag nog besluit hij om zijn leven om te gooien. Want hij heeft, zelfs toen hij in de kroeg zat, een aantal malen zijn blik op de bergen gericht. Want daar stond een oud klooster. En soms, wanneer de muziek even zweeg, dan hoorde hij daar de kloosterklokken gaan. En dat riep iets in hem wakker. En op die dag nam hij het besluit van morgenochtend vroeg sta ik op voor zonsopgang. En dan ga ik er naartoe. En dat heeft hij gedaan. Nog voor zonsopgang, met een kleine rugzak, is hij de bergen ingetrokken. Op weg naar dat klooster, wat het ook maar zou zijn. En onderweg, ja, vervloekte hij toch wel zijn vorige leventje, want hij had geen conditie meer over en het was zwaar. En het liefste was hij teruggegaan, maar hij is doorgegaan. En uiteindelijk, toen de zon bijna aan het hoogste punt van de hemel stond, toen kwam hij waar hij zijn moest. Hij zag het oude klooster, het zag er inderdaad nog ouder uit dan hij vermoed had. En hij klopte aan op de poort. En na enige tijd werd er een luikje opengedaan en verscheen het bleke gelaat van een broeder. En die knikte hem vriendelijk toe en vroeg wat hij wenste. Ik wil vader afspreken en liefst zo snel mogelijk. De poort ging knarsend open en de broeder liet hem binnen. Nam hem mee naar een klein vertrekje en daar moest hij maar zijn poosje gaan zitten. En na niet al te lange tijd verscheen vader Abt, een kleine, vriendelijke, kale man. Die maakte een buiging, de jongen maakte ook een buiging. En vader Abt vroeg wat hij wenste. Vader Abt, ik ben hier gekomen om de verlichting te bereiken. En liefst zo snel mogelijk. Want ziet u, ik weet eigenlijk al wat u gaat zeggen. U zult zeggen, blijf maar hier en mediteer en contempleer jaren met ons. Dan zul je de verlichting bereiken. Maar het spijt me, ik ken mezelf. Ik zal terugvallen in mijn oude leventje en binnen de kortste keren weer verdwijnen. Dus wat ik u vraag is, ik wil de verlichting bereiken, maar is er geen korte weg? En vader Abt dacht een poosje na en zei toen, ja, die is er wel. Vertel me eens, jongen, waar ben je eigenlijk goed in? Nou, van die vraag kreeg hij een beetje een kleur, want eigenlijk was hij nergens goed in. En hij zei dan ook tegen vader Abt, ja, ik ben een zoon van rijke ouders, ik heb nooit hoeven werken. Studeren deed ik ook maar niet, dat was nergens voor nodig met zoveel geld. Nee, ik ben eigenlijk nergens goed in. Nou, Eén ding, ja, ik kan goed schaken. Ik ben een hartstochtelijk schaker. Dat is iets waar ik mezelf helemaal in kan verliezen. Vader Abt knikte en wenkte een broeder en zei: haal broeder die en die eens op en zeg hem zijn schaakspel mee te nemen. De broeder verdween. En toen zei hij ook nog tegen een andere broeder iets vreemds. Hij zei: wil jij even mijn zwaard halen? Nou goed, enige tijd later kwam een lange, slanke man binnen met een bleek gelaat, ongetwijfeld van de lange assese. Die kwam binnen met een schaakspel onder zijn arm. Hij nam plaats, zette het bord neer en begon de stukken rustig op te stellen. En ondertussen was er ook een andere broeder binnengekomen met dat zwaard. Hij legde het neer voor vader Abt met een buiging. Dat was het. En vader Abt wende het woord tot de broeder met het schaakspel en zei: broeder, ik vraag je om met deze jongen te gaan schaken. Maar let op, het is niet zomaar een spel. Jullie gaan schaken om elkaars leven. Als jij verliest, dan zal ik jou met dit zwaard moeten onthoofden. Maar geen nood, je bent me natuurlijk gehoorzaamheid verschuldigd. Maar mocht het tot je dood leiden, dan beloof ik je het eeuwige leven. En de jongen die dat hoorde, die wist niet wat hij hoorde. Hij was inmiddels gaan zitten en het zweet brak hem aan alle kanten uit. Had hij dit goed gehoord? Er werd geschaakt om elkaars leven. Wat is dit? Was hij daarvoor naar hier gekomen? Maar de broeder had inmiddels onverstoorbaar de openingszet gedaan. En met bevende hand zette hij een tegenzet. En hij kon zich niet concentreren. Zijn leven stond op het spel. Wat moest dit worden? Waar was hij terechtgekomen? Hij maakte een fout en binnen de kortste keren stond hij er slecht voor, want hoewel hij een geoefend schaker was, kon hij zijn gedachten er absoluut niet bij houden. Hij besefte dat dit schaakbord de wereld was geworden, zijn leven. En langzaam maar zeker begon hij zich te concentreren. Ja, en toen hij eenmaal goed aan het spelen was, toen merkte hij op zijn beurt dat zijn opponent helemaal geen goede schaker was. Die man maakte een fout. En nog een fout. En al gauw had de jongen in de gaten: dit is een partij die ik ga winnen. Dit gaat mijn leven helemaal niet kosten. Het kost die ander zijn leven. En op dat moment keek hij op van zijn bord en keek naar het gezicht van zijn tegenstander. Een aardige man met een edel gelaat. Vast heel veel gemediteerd en gecontempleerd. En toen besefte hij wat een waardeloos leven hij zelf eigenlijk had gehad. Hij begon fouten te maken, maar deze keer met opzet. Eerst een fout en nog een fout en nog een fout. En juist toen hij misschien wel mat gezet zou worden, kwam vader Abt naderbij. En met één veeg van zijn arm veegde hij het hele bord schoon. Halt! Hier zijn geen verliezers, hier zijn slechts winnaars. Jongeman, op het moment dat je besefte dat dit spel om je leven zou gaan, raakte je vreselijk in paniek. Totdat je de concentratie hervond. En in die concentratie, in die opperste aandacht, kon je mededogen opbrengen voor je opponent. Blijf hier en mediteer verder met ons. En dat heeft hij gedaan. En men zegt dat hij de verlichting bereikt heeft.
Bert Bos was dat. Tot zover het eerste uur van Hemelsbreed. We gaan er nu even uit voor nieuws en reclame. En daarna praten we uitvoerig met oud-SP-leider Jan Marijnissen. Graag tot zo.
Het weekend van Radio 5.
U bent terug bij de Boeddhistische Omroep met nog een half uur Hemelsbreed. In de aanloop naar de verkiezingen laten we elke week een oud-politicus reflecteren op de vraag hoe zijn ideale maatschappij eruit ziet. Vandaag praat Fred Gales met Jan Marijnissen, die jarenlang het gezicht was van de SP. Wat is zijn visie op maatschappelijke idealen als verdraagzaamheid, geweldloosheid en eenvoud en op een boeddhistisch begrip als compassie?
Ja, dat is een essentiële verworvenheid van onze beschaving, denk ik. Empathie kan je ook nog noemen. Het schijnt dat veel van de criminele jeugd die we tegenwoordig hebben dat juist niet ontwikkeld heeft, die empathie. Het schijnt ook iets te zijn wat je in een bepaalde jonge leeftijd moet ontwikkelen. Iets wat je wordt geleerd. Want heb je geen empathie, ja, dan opereer je als een soort beest in de samenleving. Het onderstreept nog maar weer eens hoe belangrijk de opvoeding als zodanig is. Maar empathie, mededogen, compassie, dat zijn allemaal dezelfde soort begrippen die naar mijn idee voor een fatsoenlijke samenleving essentieel zijn.
En hoe kun je dan bevorderen dat dat toeneemt?
Ik denk voorleven, dat het heel belangrijk is als het gaat over de politiek. Dat als de politiek zegt, we zijn nu overgegaan op het systeem van ieder voor zich en God voor ons allen. Ja, dan gaan de mensen naar van anderen denken en doen natuurlijk. Dus op het moment dat de politiek het goede voorbeeld geeft en sowieso de elite in welke sector van de samenleving dan ook het goede voorbeeld geeft. Ja, dat zal goed doen volgen. Compassie kan je er niet inslaan bij mensen, dat gaat niet. Dat gaat met termen als verleiding.
Ja, je kunt natuurlijk ook zeggen van dat het benadrukken van de competitie, hè, wat dan de neoliberale samenleving wil, dat juist het tegenovergestelde is. Dus dat je dat ook kunt afbreken.
Zeker, dat is ook precies mijn kritiek altijd geweest op het neoliberalisme. Dat het, ja, dat wat eigenlijk toch hier in Nederland gegroeid was in onze periode van de sociaal-democratische consensus, dat compassie een onderdeel was van het beleid. Maar dat is eruit geramd. Blaming the victim, zoals de Amerikanen zeggen. En wij hebben dat Amerikaanse systeem ook echt gekopieerd hier. Door de sociale zekerheid heel ver terug te snoeien. Maar ook de toegankelijkheid van onderwijs, van zorg, afhankelijk te maken. Vaak reeds van de dikte van de portemonnee. En daar staat natuurlijk haaks op de gedachte van compassie. Iets anders is, en misschien is het neoliberalisme ook wel aangeslagen omdat het een reactie was op de overdreven compassie die er ook was in de jaren 70. De tijd, gelukkig hoor je dat niet meer, maar dat mensen zeiden van ja, maar ik heb een uitkering, maar natuurlijk ga ik niet werken. Ik heb recht om te parasiteren op de samenleving. Ja, dat is natuurlijk het andere uiterste. Dat moeten we ook niet hebben. Dus het gaat om een balans tussen eigen verantwoordelijkheid enerzijds en compassie en mededogen anderzijds.
En hoe staat u tegenover verdraagzaamheid?
Ik denk dat de wordingsgeschiedenis van de mens ook de wordingsgeschiedenis is van al dit soort termen die ons ook doen onderscheiden van globaal gesproken de dierenwereld. Dus verdraagzaamheid, tolerantie. Je hoopt toch wat je de anderen geeft, dat je dat ook eens zelf mag ontvangen. Dat is natuurlijk ook het wel begrepen eigenbelang achter solidariteit. Dat je ook wel kunt bevroeden dat je zelf ook wel een keer op hulp aangewezen zult zijn.
Maar verdraagzaamheid heeft natuurlijk ook te maken van hoe je omgaat met de ander, gedefinieerd als de culturele ander. En dat is natuurlijk wel een groot vraagstuk op dit ogenblik.
Ja, maar dan zijn er twee hoedanigheden. Je hebt de hoedanigheid als mens. En dan geldt nog steeds het gezegde soort zoekt soort. Ga maar na. Turken gaan met Turken om, Marokkanen met Marokkanen. We zouden het allemaal heel graag anders zien, maar zo gaat het toch meestal. En je hebt natuurlijk het politieke aspect. En ja, in de politiek is het zo dat er op het gebied van gelijkberechtiging van minderheden, van andersdenkenden enzovoort enzovoort. In onze moderne parlementaire democratie sprake is van absolute gelijkheid. En dus dat wil zeggen vrijheid van meningsuiting, vrijheid van meningsvorming vooral en geweten. En dat veronderstelt dat je de gelijkwaardigheid van de mensen altijd respecteert.
De SP is vanaf het begin een voorstander geweest van integratie in het leren van de Nederlandse taal en het verbeteren van de positie van de gastarbeiders, zoals het toen de tijd heette.
Klopt, ja.
En is dat standpunt in de loop van de jaren veranderd?
Nee, niet in essentie. Ik denk nog steeds dat je, maar dat zou ook voor mij gelden als ik naar een land als Turkije zou emigreren. Dat wil ik daar kansrijk zijn. Ik er goed aan doe de taal te leren, de zeden van het land te kennen, de regels en de wetten en me daar ook een beetje aan conformeren. Dat lijkt me erg handig. Zeker als je vrijwillig naar dat land bent gegaan, omdat je daar blijkbaar iets is wat jou aantrekt. Maar als je daar succesvol wilt zijn, dan zul je enigszins in moeten aanpassen. Dus dat hebben wij altijd bepleit. Dat is iets anders dan assimileren. Dat is iets wat wij nooit hebben bepleit. Want dat komt heel snel in de buurt van het verloochenen van je afkomst. En dat is normaal gesproken erg onverstandig. Het is juist goed om te weten waar je vandaan komt. Dus assimileren, en zeker in de privésfeer, is voor mij totaal geen must. Integendeel zelfs.
Maar hoofddoekjes tot de assistent van de rechter met een hoofddoekje, kan dat?
God, ik wist niet dat jullie verstandige omroep zich ook al met dit soort onnozele vragen bezig hield. Maar nee, hoofddoekjes mogen voor mij prima, daar heb ik geen enkel probleem mee. In de jaren 60, toen ik groot werd, toen waren de klokjes heel erg kort. Dan weet ik nog wel, de haren heel erg lang. En hoe armoeiger het eruit zag, hoe beter. En dat was een heel gevecht tegen de directies van scholen, dat we het recht hadden om aan te trekken wat we wilden. Dus wie zou ik nu zijn om anderen voor te schrijven? Direct kan je nou de boerka vragen, daar heb ik ook geen enkel probleem mee. Ik heb er alleen een probleem mee op het moment dat het het functioneren belemmert. Hè? Dus dat je, kijk, ik kan jou nou aankijken tijdens dit gesprek. En jouw non-verbale gebaren met de duizenden spiertjes in jouw gelaat kan ik niet missen om jou goed te verstaan. En zo'n boerka verhindert dat. Dus ik zou dat in het onderwijs niet toestaan, bijvoorbeeld. Niet voor lesgevenden, maar ook niet voor degene die de les ontvangen.
En godsdienstvrijheid, als we toch hier mee bezig zijn.
Daar ben ik helemaal voor. We hebben het al over gehad, vrijheid van geweten. Ja, dat is identiek aan godsdienstvrijheid naar mijn idee. Ik heb er zelf helemaal niks mee. Maar ik vind dat iedereen... Ik interviewde eens een keer Midas Dekkers. Die zei, ja Jan, in de jaren 60, 70 dachten wij... ach, nog een aantal decennia en mensen geloven helemaal niet meer in God. Dan heeft iedereen het wel door, langzamerhand. Maar we moeten gewoon erkennen dat dat niet zo is. Dat de overgrote meerderheid van alle mensen die ooit geleefd hebben op aarde... hebben allemaal in een hogere macht geloofd. In de allervroegste graven die we nu vinden, daar kom je twee dingen altijd tegen. Dat is een instrument en een verwijzing naar een hogere macht. Dus hij zei, stop er nou maar mee te denken dat uiteindelijk het atheïsme toch allemaal wel zal winnen.
Maar dan is de vraag in hoeverre mag je godsdienst uitoefenen in de publieke sfeer, hè?
Kijk, kerken staan in de publieke ruimte, moskeeën ook, net als synagoges, dus daar is niks op tegen. Als iemand op straat wil gaan zitten en daar zich tot God wil richten, ik heb er geen enkel probleem mee, ga je gang in de publieke ruimte. Dus ja, ik zie het probleem ook niet, eerlijk gezegd.
Maar er zijn natuurlijk wel stemmen die zeggen dat godsdienst alleen maar iets is voor in de privésfeer en niet in de publieke ruimte.
Ja, dat is onzinnig, want dat is natuurlijk niet te scheiden. Het is net zo goed als dat er sommigen zijn die zeggen, ja, de religie mag geen enkel rol spelen in de politiek. Ja, hoezo niet? Dat is toch het referentiekader van die mensen van waaruit ze opereren. Dus als iemand naar de Bijbel wil verwijzen, wat consequent hier altijd door de SGP gebeurt in de Tweede Kamer. Hij gaat zijn gang. Ik bedoel, ik heb verder niks om naar te verwijzen, dus dat is ook prima.
Nadruk op het verheffen van de arbeider. De arbeider moest leren, kennis krijgen, cultuur opnemen, et cetera. Is dat nog steeds een ideaal?
Ja, absoluut.
En wordt dat niet in de tegenwoordige maatschappij tegengewerkt doordat men eigenlijk de mensen alleen nog maar entertainment voorschotelt?
Ja, eigenlijk wel, ja. Het is inderdaad zo. En het is daarom ook wel treurig dat de publieke omroep zich meer en meer laat verleiden tot dezelfde soort programmering als bij de commerciële. Maar ik vind wel dat in zijn algemeenheid de verheffing, en dan heb je het over onderwijs natuurlijk met name, dat hebben we veronachtzaamd als samenleving. We hebben veel op bezuinigd. En als we echt zeggen van weten met z'n allen hoe beter mensen zijn opgeleid, hoe gelukkiger ze zijn. Het is echt waar. Ze leven langer gezond. Ze hebben stabielere relaties. Ze zijn flexibeler op de arbeidsmarkt. Kortom... Ja, conclusie zou moeten zijn dat je alles doet om dat onderwijs zo goed mogelijk te maken. Maar we hebben in het bijvoorbeeld VMBO, ROC's, hebben nog steeds een uitval van 30%. Daar lullen we al jaren over, maar er iets aan doen, oma. Universitair onderwijs staat al jaren zwaar onder druk. En de studenten die uiteindelijk met hun master de universiteit verlaten... Nou, ik heb er heel wat aangenomen hier voor de Tweede Kamerfractie als ondersteuner... Maar om nou te zeggen dat ze alle academische waarden in hun aktentas hebben, ik heb er zo mijn twijfels bij. Dus ik vind echt dat als het over onderwijs gaat, dat we daar heel veel terrein nog te winnen hebben. En dat ligt voor mij in het verlengde van, nou, wat je zegt met het ouderwetse begrip, verheffen.
Maar je rekent er ook de cultuur onder, hè? Want kijk, veel van het moderne onderwijs is gericht op een baan krijgen, op praktische kennis, zeg maar. Maar je vindt, cultuur vind je ook belangrijk?
Nee, zeker. De hele samenleving, we praten ook over de homo economicus, hè, in plaats van over de homo universalis. Dat is in de kern eigenlijk waar het om draait. Dat is ook in de politiek, gaat het alleen maar over, bijvoorbeeld als het over Europa gaat, gaat het alleen maar over de euro. Het gaat niet over, hoe ver gaat solidariteit nou eigenlijk? Kun je wel zeggen dat een supranationaal orgaan als de Europese Unie het substituut kan zijn van de natiestaat? Ik bedoel, op dat niveau heeft totaal geen discussie plaats. En dat zo zie je ook in het onderwijs. Het grote misverstand is dat men alleen maar denkt aan hoe krijgen we die mensen klaargestoomd voor de arbeidsmarkt. In plaats van te beseffen dat immateriële zaken per definitie belangrijker zijn in het leven dan materiële zaken. En dat materiële zaken eigenlijk men beweert wel iets anders, altijd ten dienste staan van wederom immateriële gevoelens. Van trots of van ijdelheid of van welk gevoel je ook maar wilt benoemen. Dat uit zich in de materiële wereld, maar de essentie van het bestaan zit veel meer in immateriële dingen. Dat is wat je geleerd moet worden, naar mijn idee. En je moet ook leren om naar kunst te kijken, om klassieke muziek te waarderen. En ik vind eigenlijk dat daar in het onderwijs veel te weinig aandacht voor is. Veel te weinig.
Je begon net al over Europa en dan de vraag waar de grenzen van de solidariteit liggen. Veel mensen klagen over de Grieken die allemaal dat in hun achterzak gestopt hebben. Maar als je kijkt wat daar gebeurt in dat land, is het natuurlijk een drama voor de gewone arbeider.
Absoluut, ja. En ja, wat ik hoop is, en dat zie je ook wel gebeuren nu die zusterpartij van ons zo groot is geworden aan Griekenland, dat die Grieken eindelijk ook eens een keer een beetje verstandiger worden dan op die twee domme, corrupte partijen te stemmen, wat ze steeds gedaan hebben. Kijk, de Grieken mogen ons steun vragen en wat ons betreft ook ontvangen. Maar de Grieken zelf moeten ook bij hun verstand komen en zelfbewuste mensen worden die gewoon serieuze, fatsoenlijke politici eisen. In plaats van steeds maar weer op de foute mensen te stemmen met het foute beleid.
Maar jij bent dus een voorstander van internationale solidariteit?
Zeker, zijn we altijd geweest. Ik bedoel, wij hebben in ons beginjaar ontzettend veel gedaan voor Vietnam. Geld opgehaald, van alles en nog wat. Maar hetzelfde ook voor het ANC, voor de Sandinisten in Nicaragua, voor de mijnwerkers in Engeland. We hadden nou ook afgelopen zaterdag in ons congres, was de minister van Financiën van IJsland, een zusterpartij van ons, die kwam vertellen hoe zij nou na de crisis IJsland weer fatsoenlijk op de rails krijgen. Dus we hebben eigenlijk constant ons blik op de wereld, wetende dat we hier wel met onze voeten op de grond staan in Nederland. Dus het is think global, act local.
Maar een deel van de economische problemen die we hebben is natuurlijk internationaal van aard. Hè? Het vertrekken van de fabrieken naar het Verre Oosten, opdat mensen daar nauwelijks betaald worden. En hoe kun je daar iets aan doen?
Ja, daar kan je in deze geglobaliseerde wereld vrijwel niks aan doen. Op het moment dat Philips hier in Nederland zegt, wij verplaatsen onze productie naar Polen en van Polen naar Vietnam en van Vietnam naar Korea, daar doe je helemaal niks aan. Het enige wat je zou kunnen overwegen is om de manier waarop het flitskapitaal nu over de wereld schiet met biljoenen dollars per uur, daar zou je wat aan kunnen doen door daar een tax op te zetten. Je zou ook, als het gaat om investeringen, kunnen zeggen, investeringen moeten minimaal een jaar of twee jaar op de plek blijven waar ze gedaan zijn. Dus je zou het aan regels kunnen onderwerpen. Maar uiteindelijk, daarom heet het ook kapitalisme, is het kapitaal de bovenliggende factor en bepaalt wat er gebeurt. Met betrekking tot de productie, met betrekking tot de vraag waar die productie plaatsvindt, tegen welke prijs, enzovoort, enzovoort. Dus wil je daaraan wat aan doen, dan zul je dat internationaal moeten doen in de vorm van verdragen. En daar zijn we vanzelfsprekend ook een groot voorstander van.
Geweldloosheid. Speelt dat nog een rol? Jullie waren vroeger tegen de NATO bijvoorbeeld.
Ja, we waren vroeger voor de revolutie ook. Hè? Kijk, ik kan me voorstellen dat je in heel extreme omstandigheden extreem moet handelen. En dat is dan gewelddadig. Maar het zit absoluut niet in mijn aard op de eerste plaats. Maar in de tweede plaats ook zou het buitengewoon contraproductief zijn om geweld te gebruiken bij welke politieke actie in Nederland dan ook. Dus geweldloosheid is in Nederland absoluut een must. Gandhi is er ook een heel eind mee gekomen, maar ik zou niet durven zeggen dat in alle omstandigheden geweldloosheid te prefereren valt.
Maar in praktijk het uitsturen van Nederlandse soldaten naar Afghanistan?
Ja, daar zijn wij de enige partij in Nederland die zich daar consequent altijd tegen verzet heeft. Wij vinden het disproportioneel, maar ook contraproductief. En ik ben een bescheiden mens, maar op dit punt durf ik toch wel te zeggen dat we daar ook gelijk in hebben gekregen. We zitten daar nu 10 jaar... Heeft honderden miljarden gekost, honderdduizenden doden en gewonden en gevluchte mensen. En we zijn geen stap verder. En dat is het rare, dat de mensen die zeggen, ja, maar de maakbaarheid van de samenleving hier, dat is een utopie, dat kan helemaal niet. Wel denken dat wij daar even met bombardementen de maakbaarheid zullen demonstreren. Want we zullen wel eens even een westerse democratie van gaan maken. Dat is natuurlijk helemaal getikt eigenlijk. He, dat mensen zeggen, ja, hier in Nederland kunnen we niks meer maken, terwijl we hier alles ter beschikking hebben. Nee, we gaan het wel even in Afghanistan doen. Dus die zijn echt, die hebben een tik op de neus gehad. En nu wil iedereen er ook weg. Hè. De Fransen willen nou snel weg. Wij zijn eigenlijk al weg. De Amerikanen willen er nu snel weg. En dan mogen ze vervolgens zelf eruit gaan zoeken.
Maar betekent dat dat jullie ook voorstander zijn van vermindering van defensieuitgaven?
Ja. Ja, dat vinden ze bij Defensie niet leuk. Maar we willen fors bezuinigen op Defensie, ja. Vooral ook omdat wij die militaire ambities in het buitenland, dat zien we ook gewoon helemaal niet zitten. Kijk, wij zijn goed in Nederland in humanitaire missies. Maar dan bedoel ik letterlijk humanitaire missies. Hè. Er zijn ook heel veel humanitaire missies die de facto militaire missies zijn. Maar op het gebied van humaniteit en op het punt van bewaren van de orde, daar zijn wij heel goed. Dus het voorkomen van oorlog, laat ik zeggen. Daar hebben we echt hele goede dingen laten zien. Ook eerder in Cambodja en zo. Dus wij zouden veel liever daarop inzetten. En ook minder ambities. Het is nu zo geloof ik dat we 3 buitenlandse missies gelijktijdig moeten kunnen doen. Nou, dat vinden wij veel te veel voor zo'n klein land.
Hoe kijk jij aan tegen de relatie mens-natuur?
Voor mij is de mens de maat van alle dingen. Desalniettemin vind ik dat je ook als je zegt, voor mij is de mens de maat van alle dingen. Kijk, dat is wat ik net bedoelde met dat inmiddels in onze beschaving geabstraheerde empathische begrip. Het is een bepaalde vorm van beschaving dat je fatsoenlijk met elkaar omgaat. Maar ook dat je het niet aan kunt zien als een dier mishandeld wordt. Ja, dat ligt in het verlengde daarvan. Nee, ik kan dat absoluut niet verdragen. Dus ik heb in die zin net zoveel met dieren als met mensen. Dat ik leed niet kan aanzien, eerlijk gezegd.
Nou, het gaat natuurlijk nog een stukje verder. Het is ook hoe je omgaat met de natuur in het algemeen gewoon. Hè. Is het iets voor de mens om te exploiteren of is het iets om goed te beheren?
Allebei. We exploiteren natuurlijk de natuur in zekere zin. Dat doen we absoluut als we vlees eten. Maar dat doen we ook als we het land verbouwen. En in die zin exploiteren we de natuur. Dus nee, het is in de moderne tijd proberen om op een fatsoenlijke manier met alles wat leeft om te gaan. En dat is absoluut een streven voor mij ook, ja. En ik denk voor de SP in zijn geheel wel.
Maar dat geldt dus ook voor milieuverontreiniging, genetische modificatie van voedingsmiddelen?
Ja, dat vind ik een moeilijk onderwerp. Ik geloof dat de SP daar tegen is. Omdat ze het ook onnodig vindt, maar ook riskant. Maar we moeten ook niet onnodig mensen bang maken voor nieuwe ontwikkelingen die in zichzelf alleen maar goed kunnen uitpakken. Hoewel, is met betrekking tot die modificatie is er nog wel het nodige te zeggen, hoor. Want het schijnt ook dat daardoor de monopolies op het gebied van zaden in de wereld het echt voor het zeggen krijgen. En het daardoor wel eens heel negatief kan uitpakken. Dus er zitten allerlei maatschappelijke consequenties aan vast. Maar ja, dat is voor mij geen verboden gebied, omdat het goddelijk zou zijn of zo.
Maar toch proef ik een beetje dat zeg maar, het groen niet hoog op de agenda staat.
En laten we wel wezen, de enige echte milieupartij vanaf de jaren 70 zijn wij natuurlijk. Met Remy Poppen, met het Milieuactiecentrum Nederland. Ik bedoel, wat wij aan milieuschandalen hebben onthuld, dat is meer nou, dan alle politieke partijen bij elkaar. Ik bedoel, dus we hebben ontzettend veel aandacht altijd voor het milieu gehad. Maar niet vanwege het milieu. Hè? Vanwege de mens die het milieu nodig heeft en het fatsoenlijk dient te beheren. Vanuit die optiek.
Het streven naar een soort eenvoud in het leven. Is dat iets wat u aanspreekt?
Ja, dat spreekt mij wel aan, ja. Ik ben geen verspiller. Ik ben een zuinig mens, maar niet als ik uitga, weet je? Ik bedoel, je moet op de goede momenten zuinig zijn. Dus dat is gewoon in je dagelijks leven. Dan moet je een manier van leven ontwikkelen waarbij je niet, laat ik maar zeggen, een hedonistische levensstijl ontwikkelt die eigenlijk op fake opvattingen gebaseerd is, naar mijn idee. Want daar gaat het helemaal niet om. Wat je doet is je laten afleiden door allerlei materiële zaken die in zichzelf allemaal surrogaat zijn voor wat je eigenlijk zoekt. Dus ik ben erg voor sober. En af en toe niet.
Er wordt in de politiek de hele tijd alleen maar gesproken over bezuinigingen op de overheid. Maar ik hoor niemand praten over hoe de overheid aan zijn inkomsten komt. De overheid zou ook eigen bedrijven kunnen hebben of op andere manieren aan zijn inkomen kunnen komen.
Ja, nee, het enige wat de overheid ter beschikking staat zijn belastingen op dit moment. En ja, wij schromen niet om te zeggen dat we vinden dat de belastingen omhoog moeten. Waarom? Omdat ze enorm verlaagd zijn de afgelopen jaren. Met name voor de hoogste inkomens. Dus wij vinden dat het gewoon iedereen naar rato moet betalen. En de progressiviteit in het belastingstelsel betekent dat naarmate je meer verdient, betaal je meer percentueel aan belasting. Dus dat is wat wij heel graag in Nederland zouden willen zien. Kleinere inkomensverschillen, kleinere vermogensverschillen. Omdat we ook weten uit vergelijkingen met andere landen dat ja, het klinkt een beetje overdreven en misschien pretentieus, maar dat leidt tot een meer egalitaire samenleving. En die samenlevingen zijn stabieler en brengen gelukkiger mensen voort. Dus het is niet zo dat wij nou de ingenieurs van het menselijk geluk zijn, politici, zo is het nou ook weer niet. Maar het is wel zo dat je de omstandigheden kunt helpen creëren waarvan je proefondervindelijk weet dat dat het welbevinden van mensen ten goede komt. En kleinere inkomensverschillen draagt daaraan bij.
Nou, kan ik me herinneren dat in de laatste verkiezingen in België de vakbonden, met name de Socialistische Vakbond, aankwam met het idee om de belasting op bedrijven te verhogen. Want ze hadden ontdekt dat die zo ongeveer 8 tot 10 miljard minder belasting door de bedrijven betaald werd als een decennium geleden. Is dat in Nederland ook zo?
Het is hier nog veel erger. En met name voor het internationaal bedrijfsleven. Wij hebben het fenomeen van de rulings. En dat wil zeggen dat een bedrijf zich kan melden bij het ministerie van Economische Zaken en het ministerie van Financiën en zeggen, nou, wij overwegen een investering in Nederland, maar dan willen wij een afspraak maken over de belastingen voor de komende 10 jaar dat wij daarvan zijn vrijgesteld. En ja, dat is natuurlijk schandalig, want ook hier begrijp je wel dat die onderlinge concurrentie van die landen maakt dat die internationale bedrijven natuurlijk supermachtig zijn en de inkomsten van landen dalen en dalen en dalen. En dat is precies waar die Belgische vakbonden ook op gedoeld hebben. Het is algemeen bekend, Shell en Philips betalen helemaal geen belasting hier.
Maar waarom is dat geen discussiepunt hier in de Tweede Kamer?
Ik geloof voor mij dat wij dat hier elke keer weer agenderen. Alleen, ja, kijk, het antwoord is altijd, oké, maar dan ook geen werkgelegenheid. En dat is natuurlijk in het kapitalisme ook zo. Dat politici die goed willen, gegijzeld worden door mensen die een hele andere agenda hebben. Namelijk de agenda van hoe kan ik mijn winst zoveel mogelijk maximaliseren. Die bepalen het. En politici moeten binnen die smalle marges van Joop den Uyl maar proberen om toch nog wat te marchanderen en te kijken of ze wat voor elkaar krijgen. Maar als het gaat om de grote onderwerpen, vis je bijna altijd achter het net. En zeker in een geglobaliseerde wereld waar mensen zeggen van, oh god, dan gaan wij toch naar Antwerpen met onze havenactiviteiten.
En wat betreft staatsbedrijven, moeten we niet gewoon weer eigen overheidsbedrijven hebben?
Nou, het grote probleem is dat we de publieke sector, en dan denk ik nog niet eens aan staatsbedrijven, maar dan denk ik aan bijvoorbeeld ons gas, onze elektriciteit, de woningcorporaties, hebben we allemaal geprivatiseerd. Het heeft allemaal tot ellende geleid. Dus zouden we nou eerst eens beginnen om die hele publieke sector weer op orde te brengen en onder staatstoezicht, inclusief de NS, gewoon dat dat weer in gemeenschapshanden is. En verder kunnen we natuurlijk de randvoorwaarden waarbinnen bedrijven mogen opereren, die worden ook democratisch vastgesteld. Dus op dat terrein is ook nog heel veel te doen.
En betekent dat ook kleinere organisaties bijvoorbeeld?
We hebben ons eigenlijk al vanaf toen we hier in de Kamer kwamen tegen die fusiedrift verzet. Of het nog ging over ziekenhuizen, scholen, maar ook in het bedrijfsleven. Het is aangetoond al heel vaak en in alle landen dat schaalvergroting ook bepaalde grenzen kent. Dus op het moment dat je te groot wordt, dan wordt dat contraproductief. En dan wordt het helemaal niet meer efficiënter, dan wordt het inefficiënter. Scholen zijn eigenlijk het beste voorbeeld, hè. Er is een omslagpunt waarbij het een anonieme school wordt. Terwijl als het overzichtelijk is volgens de menselijke maat, een basisschool met 250, 400 leerlingen maximaal, dat is nog te behappen. Ik bedoel, 400 leerlingen kan je als directeur nog kennen. Maar 4000, dat gaat echt niet meer. Iedereen snapt dat eigenlijk, maar toch zijn we allemaal die kant uitgegaan. Maar er is nu wel sprake, toch ook breed in de Kamer en ook in de maatschappij. We zijn hierin doorgeslagen. We moeten toch weer terug naar kleinschaligheid, overzichtelijkheid, weg met de anonimiteit.
Bijdrage was van Fred Gades. En tot zover deze uitzending van de Boeddhistische Omroep. Die werd gepresenteerd door Ton Maas. Eindredactie Jacqueline Oskamp. Techniek Rob Gerritsen en Klaas Pot. Heeft u een van onze uitzendingen gemist of wilt u meer weten over onze programma's? Kijk dan op boeddhistischeomroep.nl. Daar vindt u ook een overzicht van interessante activiteiten in de maand augustus. Op ons forum kunt u op deze uitzending reageren of met andere luisteraars van de gedachten wisselen. Op ons Facebook kunt u ons vinden onder Boeddhistische Omroep en op Twitter als BosRTV. Zometeen wordt de uitzending overgenomen door onze collega's van OOM. Volgende week zaterdag zijn wij er weer met het derde deel van onze serie gesprekken met oud-politici. In Een Betere Samenleving volgens Jan Terlouw zet de oud-D66-politicus zijn visie op onze maatschappij uiteen. Waar hangt ons geluk vanaf? Verder een gesprek met de media- en cultuurtheoloog Frank Posman en zenbeoefenaar Tom Hannes vertelt waarom het heilzaam is om elke dag iets weg te gooien. Dat alles zaterdagmiddag om 3 uur in Hemelsbreed op Radio 5. Graag tot dan. Thank you.